Goedenavond iedereen. Toch fijn dat jullie gekomen zijn deze avond. En we gaan inderdaad met elkaar het boekje Sefania overdenken. Zoals Claude al terecht aangaf in zijn inleiding. Een boekje dat toch een beetje de assenpoester is onder de kleine profeten. En ik zou met jullie toch een lijve stukje willen lezen. Namelijk uit het derde hoofdstuk zou ik graag de versen 1 tot 20 lezen. Het ganse hoofdstuk eigenlijk. Dit zegt Gods woord. Wee u weerspannige, bezoedelde, verdrukkende stad. Zij hoort naar geen roepstem. Zij neemt geen tuchtiging aan. Op Jahwe vertrouwt zij niet. Tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten in haar midden zijn brullende leeuwen. Haar rechters zijn avondwolven. Ze laten niets over tot de morgen. Haar profeten zijn woordenkramers. Mannen die trouweloos handelen. Haar priesters ontwijden het heilige. Ze doen de wet geweld aan. Jahwe is rechtvaardig in haar midden. Hij doet geen onrecht. Elke morgen geeft hij zijn recht. Als het licht wordt, blijft het niet uit. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb volken uitgeroeid. Vernield zijn uw hoektorens. Ik heb hun straten verwoest, zodat niemand er meer doorgaat. Hun steden liggen in puin. Zonder mensen. Zonder inwoners. Ik zei, vrees mij toch, neem tuchtiging aan, dan zal haar woning niet uitgeroeid worden volgens alles waarmee ik over haar bezoeking zal doen. Evenwel, ze waren er vroeg bij om al hun boze daden te bedrijven. Daarom verwacht mij, luidt het woord van Jahwe, op de dag dat ik zal opstaan tot de buit, want mijn vonnis is volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn. Want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. Maar dan zal ik de volken andere reine lippen geven, opdat zij allen de naam van Jahwe aanroepen, opdat zij hem dienen met eenparige schouder. Van de andere zijde der rivieren van Kush zullen mijn aanbidders mij verstrooide mijn offerhaven brengen. Te 10 dagen zult gij niet behoeven te schamen over al de misdaden waarmee gij tegen mij hebt overtreden. Want dan zal ik uit uw midden uw trots juichende verwijderen. En voortaan zult gij niet meer hoogmoedig zijn op mijn heilige berg. En ik zal in uw midden overlaten een nederig en bescheiden volk, en wie schuilen bij de naam van Jahwe. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen, noch leugen spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want ze zullen weiden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt. Jubel, dochter van Sion, juich Israël, verheug je en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem. Jahwe heeft uw gerechten weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, Jahwe is in uw midden, en ge zult geen kwaad meer vrezen. De 10 dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, Sion, laat in uw handen niet slap worden. Jahwe, uw God, is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal rusten in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Wie bedroefd zijn ver van de feestvergadering, zal ik samenbrengen. Ze behoren toch bij u? Als een last drukt de smaad op hen. Zie, ik zal de dientijden afrekenen met al uw verdrukkers. Maar ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal ik verzamelen. Ik zal u tot een lof en tot een naam stellen, hen wier schande was over de gehele aarde. Te 10 tijden zal ik u doen komen, namelijk ten tijde dat ik u verzamelen zal, want ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt Jahwe. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik kan best aannemen, broeders en zusters, dat de Sefania niet meteen hoog scoort op uw lijstje van favoriete bijbelboeken. Sefania, dat is zo'n boekje wellicht waarvan u zich afvraagt, wat moet ik dan nu in hemelsnaam mee aanvangen? Nu, hoe weten we trouwens hoe dat een profeet, tot wie hij zich richt en over wat hij uiteindelijk geeft? Ik denk dat het toch eens een belangrijke vraag is om te stellen van, hoe weten we nu tot wie de profeet zich richt en waarover hij het geeft? Want de inhoud kent iedere profetische tekst meerdere horizonten. Of het nu gaat om de mensen tot wie de profeet zich richt, of de gebeurtenissen waarover de profeet gaat spreken. En je kan meerdere horizonten onderkennen. En de eerste horizon waar ik eigenlijk zou willen op wijzen vanavond is, zoals je ziet, de geografische horizon. Een drievoudige geografische horizon die de profeet als het ware omringt in drie concentrische cirkels. Ik denk dat het een beetje aan het tuten is, wil zeggen. En vervolgens is er ook een tweede horizon, een tijdshorizon. Een drievoudige tijdshorizon die zich als het ware uitstrekt voor de profeet. Laten we maar beginnen met de geografische horizon. Kijk, de eerste dimensie van de geografische horizon is natuurlijk in het boek Zefania, het land Israël, met zijn inwoners tijdens de oud-testamentische periode, waar de profeet zich direct toericht tot de mensen in zijn dagen. Hij richt zich tot de mensen in zijn dagen, tot het Juda en Jeruzalem, in de periode van, laten we zeggen, de tweede helft van de 7e eeuw voor Christus. Maar soms gebeurt het ook dat profeten zich gaan richten, niet alleen tot Israël, maar ook tot andere volken. Andere volken, andere gebieden die in het Oude Testament het land Israël omringden, of die iets verder afgelegen invloedrijke wereldmachten waren. Grootmachten, zoals Babylon en Egypte, maar ook nabijgelegen buurvolkeren, zoals Moab en Edom. Nu, die tweede horizon, die treffen we eigenlijk ook aan bij de profeet Zefania, meer bepaald in het tweede hoofdstuk, waar hij gaat spreken tot de Filistijnen, tot de Moabieten, tot de Ammonieten, tot de Assyriërs en ook tot de Kushieten, zullen we vinden. Dus vaak reikt de horizon een heel stuk verder dan de landsgrenzen van Israël. En het kan ook gebeuren dat wat profeten te zeggen hebben niet enkel gericht is tot Israël en de naburige volkeren, maar dat het ook bedoeld is voor alle volkeren van de aarde. Want wat zij tot één bepaald volk zeggen, kan evengoed van toepassing zijn op alle volkeren. Dus er is nog een derde horizon. En die vindt u ook bij Zefania. We hebben het gelezen in hoofdstuk 3, vers 8. Daar kondigt hij aan dat Jahwe actie gaat ondernemen ten aanzien van volkeren en koninkrijken. Ja, de ganse aarde zal verteerd worden door het vuur van de naijver van zijn brandende toorn. En dan wil ik ook een moment stilstaan bij die drievoudige tijdshorizon. Want hoewel dat de profeten naar de tijd gezien een directe boodschap hebben voor hun volksgenoten, dan wijzen ze in de meeste gevallen op een iets verder afgelegen toekomst. En ook hier kunnen we drie dimensies met elkaar onderscheiden. Er is allereerst de horizon van het Oude Testament, want verreweg de meeste gebeurtenissen waar de profeten de aandacht op vestigen, die hebben betrekking op gebeurtenissen die zich voltrokken hebben binnen de geschiedenis van het Oude Testament. Zefania bijvoorbeeld, die kondigt aan, ten aanzien van de mensen in zijn dagen, dat de Heere uiteindelijk Israël zal oordelen. Juda en Jeruzalem zal geoordeeld worden. En dat gebeurt ook binnen de daaropvolgende 40, 50 jaar. Nu, in sommige gevallen hebben die aankondigingen van de profeten ook betrekking op latere tijden. Maar nog altijd binnen het tijdsbestek van de Oud-Testamentische tijden. Maar er is ook nog een tweede horizon. En die tweede horizon is de horizon van het Nieuwe Testament. De horizon van de geboorte, de komst van onze Heer Jezus Christus, zijn leven, zijn dood, zijn opstanding en zijn haven van het eeuwige leven en de geest aan zijn gemeente, wat gevolgd wordt door de zendingsopdracht van de gemeente onder de volkeren. Want de Heer Jezus zelf die verkondigt namelijk dat Hij het hoofdonderwerp is van de wet en de profeten. En het is de apostel Paulus die nadrukkelijk te kennen geeft dat al Gods beloften die Hij gemaakt heeft in de Heer Jezus, in Hem, ja en amen zijn. Wat dus meteen aangeeft dat de Heer Jezus het doel is en de eindbestemming van de hele reis, de weg die de Heere God gaat met de mens en met zijn schepping. Nu, dat wil ik toch even wel illustreren, want als bijvoorbeeld Petrus op de Pinksterdag verklaart wat er dan nu precies aan het gebeuren is, dan wijst hij op de belofte die God gemaakt heeft door de profeet Joël. Dan wijst hij op de haven van de Heilige Geest. En hij verkondigt daar aan de mensen met vrijmoedigheid dat datgene waar dat zij getuigen van zijn, dat dit de vervulling is van deze belofte in de nu aangebroken apostolische tijden. Dus er is de horizon van het Oude Testament en er is de horizon van de Evangeliën en het Nieuwe Testament. En er is ook nog een derde horizon. En die derde horizon is eigenlijk het einde van de wereld zoals wij die nu kennen. Wanneer onze Heer Jezus, we hebben er trouwens over gezongen, in heerlijkheid zal verschijnen, de opstanding en het finale oordeel voor Gods troon aanbreekt en de lang verwachte hoop van de nieuwe schepping zijn vervulling en volleinding zal kennen. En opnieuw is het mogelijk, beste mensen, dat die profetische teksten vooruitwijzen naar alle drie die dimensies. Oud-testamentische tijden, tijd van het evangelie en het Nieuwe Testament en de volleinding van de geschiedenis van de huidige wereld. En ik wil ook dat even illustreren. Neem nu bijvoorbeeld de profetische aankondiging aangaande de terugkeer en het herstel van Gods volk. U weet wellicht allen dat er nog gebeurde in het tijdsbestek van het Oude Testament, namelijk in 538 voor Christus, toen onder koning Kores een handjevol mensen terugkwam en zich opnieuw ging vestigen in het voormalige beloofde land. Maar in het Nieuwe Testament verkondigt Petrus dat wat God beloofd heeft aan de vaderen, dat dan nu volleindigd is door Jezus zijn opstanding uit de dood. Namelijk dat de verlossing en de wederopstanding van Israël, dat die gezien wordt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want Hij is de opstanding en het leven. God die heeft de Heer Jezus tot Heer en tot Christus gemaakt. En die is nu gaan zitten aan Gods rechterhand. En alleen in en door Jezus, de opgestane, verheerlijkte, is er nu vergeving, bekering, mogelijk om werkelijk terug te keren tot God. En dan is er vervolgens nog het eindvervulling van het totaalplaatje, zeg maar, van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zoals Jesaja in het Oude Testament en de apostel Johannes in het Nieuwe Testament het ons aangekondigd hebben, wanneer alle verlosten en vrijgekochten uit alle volkeren van de aarde nu terugkeren tot de stad van God, het hemelse Jeruzalem, de nieuwe schepping, zullen binnentreden. Maar het probleem met profetische boeken is meestal dat wij mensen, wanneer we profetieën beginnen te lezen, dat we zo snel geneigd zijn om meteen de sprong te maken naar die derde dimensie van de tijdshorizon en van de geografische horizon. En meteen krijg je dan allerlei eindtijdscenario's in het leven geroepen, de ene al spectaculairder en ongeloofwaardiger dan de andere. Scenario's wat de engelen begeerig zijn een blik in te werpen en wat de lange laatste, de apostel Johannes, zelf een handleiding nodig heeft om zijn eigen handen geschreven boek nog te kunnen begrijpen. Er heerst juist zoveel verwarring, omdat allereerst die oorspronkelijke oud-testamentische context en vervulling van die profetieën, dat die niet gerespecteerd wordt. De eerste horizon. En ten tweede, omdat wat het Nieuwe Testament ons nu nader verklaart over de Heer Jezus Christus, naar wat over hem geschreven was en verklaard wordt vanuit de oud-testamentische profetieën, dat dat meestal niet genoeg gerespecteerd wordt. Met alle gevolg van dien dat het overheersende beeld van de Heer Jezus, die zeg maar binnen de protestants-evangelische beweging algemeen aangenomen wordt, dat dat veel te klein en ontoereikend is naar wat er in het Nieuwe Testament duidelijk door de apostelen verklaard wordt over wie de Heer Jezus is volgens de oud-testamentische geschriften. Dus is het wel heel belangrijk om zowel de geografische horizon en die tijdshorizon, om die beiden in hun drie dimensies duidelijk voor de aandacht te hebben, anders ga je de mist in. Dat even terzijde. Nu, het grote thema in het boek Zefania, zult u wellicht wel weten, is de dag van de Heer, de grote dag van Yahweh, de dag van Gods oordeel. Gods oordeel, allereerst over zijn volk in de dagen van Zefania, het oud-testamentische Israël en meer bepaald Juda en Jeruzalem. Evenals Jesaja ongeveer een eeuw voordien had aangekondigd, kondigt ook Zefania nu aan dat God het oud-testamentische Israël zal oordelen. Nu als je even kijkt in hoofdstuk 1 vers 1, dan leert ons dat Zefania profiteerde in de dagen van koning Josia. Dat is de tweede helft van de 7e eeuw voor Christus. En dat is ongeveer, dat zullen jullie wellicht wel weten, dat is ook de tijd waarin dat de profeet Jeremia actief is in Juda en Jeruzalem. En het is dan ook een beetje vanzelfsprekend, denk ik, dat Zefania dezelfde zaken aan de kaak stelt die ook door Jeremia scherp veroordeeld worden. Namelijk de sociale onrechtvaardigheid die heerst onder Gods volk. Sociaal onrecht en kwaad dat het automatische gevolg is van de welig tierende afgoderij die gemeen goed is in die dagen en gewoonweg hallucinante proporties heeft aangenomen. En die beide beste mensen die gaan altijd hand in hand. Het een vloeit voort uit het ander. Daar kom ik straks nog op terug. Dus Zefania die heeft bij gevolg dus ook dezelfde boodschap als Jeremia voor Gods volk. Want over die aanhoudende sociale ongerechtigheid en welig tierende afgoderij moet Gods oordeel wel komen, wat zal leiden uiteindelijk tot de wegvoering in ballingschap. Nu, vooraleer we een stukje dieper gaan ingaan op de verdere inhoud van het boek, geloof ik dat het toch wel belangrijk is om ook een beetje oog te krijgen voor de structuur en de indeling van het boek Zefania. Ja, als we geloven dat de tekst van Zefania door Gods geest geïnspireerd is, dan is ook de structuur en de indeling van het boek geïnspireerd. Want de opbouw van het Bijbelboek helpt ons eigenlijk om de kernboodschap van het boek te gaan ontdekken. En daartoe is eigenlijk die structuur en de opbouw van het boek de enige betrouwbare gids. Nu, zoals zo vaker bij Bijbelboeken het geval is, valt ook bij de profeet Zefania een spiegelbeeldstructuur te ontdekken. Wat bedoel ik daarmee? Wel, de thema's van de eerste helft van het boek, die vormen als het ware het spiegelbeeld van de tweede helft van het boek. Zefania, die wil namelijk het karakter van Gods komende oordeel in de verf zetten. En hij gaat dat doen door te verwijzen naar overbekende historische gebeurtenissen. Voornamelijk de zondvloed in de dagen van Noach, de exodus en de verovering van het beloofde land. En meteen wordt ook de kernboodschap van Zefania zichtbaar. Je ziet het in het rood, hoofdstuk 2, vers 1 tot 3, de nadrukkelijke oproep tot bekering. En wat zeker ook niet onbelangrijk is aan het eind van het boek, dat vinden we een heel bijzondere wending in Zefania zijn boodschap. Je zult het misschien ook wel gehoord hebben aan mijn intonatie tijdens het voorlezen, maar die boodschap die neemt daar een heel bijzondere wending, die eigenlijk die spiegelbeeldstructuur die er is, als het ware, ja, doorbreekt. Dus om even kort de structuur van het boek te overlopen, alles begint dus met de inleiding 1 vers 1, en dan vindt u dat het boek eigenlijk hoofdzakelijk in twee delen uiteenvalt. Deel 1 is het oordeel over Juda en Jeruzalem, wat begint in 1 vers 2 tot 2 vers 3, en dan heb je het tweede deel, oordeel over de volkeren, inclusief Juda en Jeruzalem, wat begint in 2 vers 4 tot 3 vers 20. En dan ziet u dat in de eerste helft van het boek Zefania een definitief oordeel aankondigt, zoals dat ook bij de zondvloed het geval was in de dagen van Noach. Dat merkt u vooral in vers 2 en vers 3. Ik kan niet in de details opgaan, moest het een Bijbelstudie zijn, dan zou ik er wel eens een half uurtje voor uittrekken om dat helemaal goed te onderbouwen. Maar je zult het wel merken aan het taalgebruik als u het leest, een keer dat je op weg gezet wordt, om het zo te zeggen. En dan vind je in hoofdstuk 1 vers 4 tot zeg maar 18a het definitieve oordeel dat aangekondigd wordt, zoals dat bij de Exodus het geval was en bij de verovering van Kanaan. En dan ziet je nog een klein lettertje aanstaan, dat betekent dat er opnieuw terug verwezen wordt naar de zondvloed in de dagen van Noach. En dit tweede gedeelte van vers 18 eigenlijk een insluiting vormt met de eerste A, hoofdstuk 1, vers 2 en vers 3 beter gezegd. Dus je hebt de A-sectie, de B-sectie, dan C, die dus eigenlijk de kernboodschap vormt, de indringende oproep tot bekering, hoofdstuk 2, vers 1 tot 3. En dan begint de spiegelbeeld in deel 2. Opnieuw krijg je verwijzing naar een definitief oordeel als bij de Exodus en de verovering van Canaan, van hoofdstuk 2, vers 14 tot vers 15, en dan vervolgens in de A-accentsectie een definitief oordeel, zoals bij de zondvloed in de dagen van Noach in hoofdstuk 3, vers 1 tot 8, En dan volgt eigenlijk een gedeelte dat die spiegelbeeldstructuur doorbreekt. En het boek neemt hier een heel mooie wending. En daar heb ik onder puntje D gezet, belofte van behoudenis en herstel. En daar wil ik eigenlijk vanavond toch heel wat aandacht aan geven, omdat je daar eigenlijk een omkering vindt van de gevolgen van wat er in Babel gebeurd is. Maar daar ga ik eigenlijk toch straks wat meer over zeggen. Want ik geloof dat die spiegelbeeldstructuur, dat het de bedoeling is van Stefania om de mensen heel bijzonder te bepalen bij het feit dat het oordeel dat nu komt over het volk, dat dan een heel ander oordeel is dan wat de mensen tot op dan toe, zeg maar, in de geschiedenis van Israël ervaren hebben. Oordelen die over Gods volk kwamen doorheen de geschiedenis, waren hoofdzakelijk tuchtigende oordelen. En denk bijvoorbeeld aan de oordelen in de dagen van Richteren, dat waren tuchtigende oordelen. Maar dit oordeel dat Stefania nu aankondigt, is eigenlijk een definitief oordeel. Een oordeel dat een zeer ingrijpend voorval is en een historisch kantelpunt zal vormen in Israëls geschiedenis. En daarom maakt hij ook gebruik van die krachtige metaforen uit de geschiedenis. Er zal een oordeel komen over het land zoals eertijds de zonvloed de aarde ontschiep en terug bedekte met water. Want de zonvloed die bracht eigenlijk de toestand van de aarde terug zoals die was in Genesis 1 vers 1. De aarde werd terug bedekt met water. Een oordeel dat vergelijkbaar is met het laatste oordeel dat de Heer bracht over Egypte. Toen Israël, weet je wel, door de diepe wateren trok en de legers van Farao verzwolgen werden in de zee. Een oordeel dat vergelijkbaar is met de verovering van Canaan. Want toen heeft Yahweh de inheemse volkeren, die heeft hij met de banvloek geslagen, vinden we in het boek Jozua. En hij verdreef hen uit het land. Nogmaals, ik kan niet ingaan op de details, maar de verwijzingen hier in dit boek naar de zonvloed, naar de exodus en naar de verovering van het land, die zijn wel zeer nadrukkelijk aanwezig. Heel wat uitleggers zijn het daarover eens. Ik heb goed mijn huiswerk gemaakt. Dus het definitieve karakter van het komende oordeel valt telkens te onderkennen in die sprekende verwijzingen naar die vroegere historische gebeurtenissen. Kijk, Stefania die wil eigenlijk zijn publiek op het hart drukken dat het oordeel dat nu komt, dat er deze maal geen ontkomen aan is. Gods toorn komt over al zijn vijanden, inclusief afvallig Jeruzalem en Juda, voor wie Yahweh nu tot een vijand geworden is. Hij zal zelf tegen hen strijden. En dat is toch belangrijk, dat wil ik even onderstrepen, want hoe dacht men toen in de dagen van Jeremia en Stefania over de dag van de Heer? Wel, men dacht dat die dag van de Heer, dat die zou komen en oordeel brengen over de vijanden van Israël. Maar voor zichzelf dachten ze dat die dag van de Heer een gezegende dag zou worden. Een dag waarin dat God al zijn vroeger belofte dat hij gemaakt had, nu zou inlossen. Zo keken ze naar de dag van de Heer. Maar de boodschap, zowel van Jeremia en van Stefania, is dat in die dag van Gods oordeel niet enkel Israëls vijanden geoordeeld zullen worden. Nee, het is de dag van Gods oordeel. Punt. En Gods oordeel begint bij Gods huis. Het oordeel begint bij Gods huis. Dat is ook iets dat we terugvinden in het Nieuwe Testament. In Petrus 4, vers 17. De Heere God die zal naar zijn verbondstrouw Israëls vijanden oordelen, omwille van hun hoogmoed, omwille van hun trots en het kwaad dat ze hebben aangericht. Maar evenzeer zal hij het kwaad onder zijn volk, dat leeft als alle overige volken die in duisternis zijn, des te strenger oordelen. De dag van de Heer zal voor Israël geen gezegende dag zijn zoals de overgrote meerderheid dacht. Aan Israël heeft de Heere God zich bij de Sinaï op een heel unieke wijze geopenbaard. En hij heeft daar alleen aan dit volk zijn wil bekendgemaakt. Lieve mensen, aan wie veel gegeven is, van hen zal veel gevraagd worden. Privilege van Gods volk is niet ontkomen aan Gods oordeel omwille van een geweldige voorgeschiedenis, Nee, het voorrecht van Israël brengt met zich mee dat zij juist des te meer rekenschap verschuldigd zijn. En de dag waarop God gerechtigheid zal brengen, dat die zal inderdaad allen die God weerstaan oordelen. Maar er is daarin geen onderscheid tussen hen die belijden Gods volk te zijn, of hen die tot de volkeren behoren. Gods gerechtigheid, mensen, is zonder aanzien. Er is geen voorkeursbehandeling voor Gods volk. En het zijn juist die valse opvattingen over hun uitverkiezing, die zowel door Sefania als door Jeremia aan de kaak gesteld worden. Er was zo'n beetje een gelaten sfeer van, kijk, ja, wij behoren bij Gods uitverkoren volk, en we zullen sowieso gered en behouden worden. We hebben ons ticketje al voor de koninklijke trein. Ja, en hoe dat we nu leven en wat dat we doen, bah, dat is niet zo belangrijk meer. Maar Sefania die was dan niet zo gelukkig meer met die valse gerustheid en die gelaten mentaliteit die zo typerend was in die dagen. Hij benadrukte juist het feit dat de dag van de Heer een dag is waarop de Heere God gerechtigheid zal brengen op de ganse aarde, inclusief Israël. En een passage die dat heel sterk onderstreept is namelijk hoofdstuk 1, vers 14 tot 18. Als Sefania zijn volksgenoten op het hart drukt, nabij is de grote dag van Yahweh, nabij en hij nadert haastig, hoort de dag van Yahweh die bitter schreeuwt als een held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want ze hebben tegen Yahweh gezondigd. En hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewanden als drek. Heftige boodschap, als je het mij vraagt. Maar juist omwille van de onafwendbaarheid van dit finale oordeel is die kernboodschap van Sefania een ernstige oproep tot bekering, een laatste kans. Zoek, Yahweh, alle zachtmoedigen van het land die zijn geboden naleeft. Zoek gerechtigheid, zoek nederigheid. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van Yahweh. Ja, alleen zij die de Heere ernstig gaan zoeken en zich ook effectief afwenden van het kwaad en gerechtigheid najagen, zijn in de mogelijkheid om alsnog aan dit oordeel te ontkomen. Evenals Amos, Micha en Jesaja in de 8e eeuw en Jeremia, Ezechiël en Haggai in de 7e eeuw, kondigt ook Sefania aan dat slechts een klein overblijfsel van Israël op de grote dag van Yahweh de Heer gered zal worden. Algemene amnestie op de grote dag van Yahweh zit er voor Israël spijtig genoeg niet in. En de oorzaak, mensen, de oorzaak is hun liefdeloosheid, hun ontrouw, die te wijten is aan hun hardnekkige afgoderij, wat daarbij gevolg enorme schade had toegebracht aan de samenleving in Israël en enorme schade had toegebracht aan het land. Het is iets dat vaak vergeten wordt, maar iets dat heel mooi onder woorden gebracht wordt, alleen mooi, tussen haakjes, toch wel onder woorden gebracht wordt door de profeet Hosea. Je moet eens letten hoe hij de dingen hierop voorstelt. Hoort het woord van Yahweh, zegt hij, Hosea, hij Israëlieten, want Yahweh heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land. Waarom? Omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Het volk kent zijn eigen God niet. En wat is het automatische resultaat daarvan? Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. En wat is het gevolg voor het land? Daarom, let op de bewoording, daarom treurt het land. En al wat erin woont, verkwijnt. Zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels, ja zelfs de vissen der zee, komen om. Er is geen kennis van God in het land. En dat resulteert, een gebroken relatie met God, resulteert in een gebroken samenleving. Wat op zijn beurt weer resulteert in het feit dat het land waar dat dit volk woont, zwaar gehavend wordt. En is dat eigenlijk geen schaalmodel van onze huidige wereld? Is het niet? Omdat de mensheid niet in relatie met God leeft, dat die relatie verbroken is, dat we ook leven in een gebroken samenleving. En dat uiteindelijk de schepping waarin dat wij leven, dat die gewoon aan het wegkwijnen is, omdat de mensheid hier, sorry voor mijn bewoording, maar eigenlijk als parasieten leeft en geen respect getoont voor die schepping. Israël en het land, dat is een miniatuurvoorstelling van hoe dat het in de hele schepping er gewoon aan toe gaat. En ook de profeet Jesaja zegt net hetzelfde. Ja, die mannen zijn wel heel scherp in hun bewoording. Een rund kent zijn eigenaar, zegt hij, en een ezel de grip van zijn meester. Maar Israël heeft geen begrip. Mijn volk geeft geen inzicht. De ezel weet wie dat er hem eten heeft. En een rund weet wie dat er voor hem zorgt. Maar Israël weet dat niet. Israël heeft geen enkele notie wie dat God werkelijk is in wezen en karakter. En dat is een veelgehoorde aanklacht in de profeten. En nochtans is er aan godsdienst onder Gods volk geen enkel, maar ook geen enkel gebrek. Maar weet je, hoe zwaar de al die religiositeit weegt, dat wordt zichtbaar in de wijze waarop dat zij met een medemens en met een omgeving omgaan. Kijk, de verticale relatie met de Heere God en de horizontale relatie met onze medemens, die is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat basisprincipe, dat vind je terug bij al de profeten, die vaak gewoon uitzinnig zijn om de wijze waarop dat de Israëlieten eigenlijk hun medevolksgenoten behandelen. In Jesaja vind je bijvoorbeeld dat het volk aan het bidden is, en ze zijn aan het vasten voor Gods aangezicht, en ze brengen offers voor de Heere. En wat zegt Jahwe? Weg ermee, zegt hij. Weg met jullie eredienst. Onder mijn ogen uit. Ik wil jullie hier niet meer zien, zegt hij. Omdat ze zelfzuchtig leven en elkaar onrecht aandoen. Ja, godsdienstigheid en politiek beleid dat niet het welzijn van Gods volk bewerkstelligt, dat is gewoonweg verwerpelijk voor de Heere God. En dat is ook de hoofdreden waarom dat ze uit het land gezet worden. Kijk, de hoofdreden waarom dat Gods volk uit het land gezet wordt, net zoals onze voorouders de eerste mens uit de Hof van Eden werd gezet, dat is niet omdat ze zich moreel misdragen. Of omdat ze zomaar ongehoorzaam zijn en niet binnen de lijntjes van de wet kleuren. Nee, nee. Maar omdat hun levenswijze een fundamentele verloochening is van wie de God van Israël is in wezen en karakter. Ik ga het nogmaals zeggen. De reden waarom dat ze uit het land gezet worden, is omdat hun levenswijze een fundamentele verloochening is van wie de God van Israël is in wezen en karakter. En uw medemens slecht behandelen, dat is een daad van hoogverraad plegen tegen God. Alleen mensen die zijn als Gods beeld en gelijkenis gecreëerd. En je kunt niet God aanbidden en uw medemens gaan behandelen als vuilnis. Wat dat wij doen aan andere beelddragers, dat doen wij ook aan de Heere God. Te goede of ten kwade. Dat is het principe dat je ook terugvindt in het Nieuw Testament. Denk aan Matteüs hoofdstuk 25. Wanneer de koning op zijn troon zit, scheiding maakt tussen de schapen en de geitenbokken. Wat is het criterium? Wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt hij ook aan mij gedaan. Zie je? Het is net hetzelfde principe. Nu, misschien vraagt u zich af, ja, waarom gedraagt Israël zich zo onder elkaar? De reden waarom dat ze zich zo onder elkaar gedragen, is het feit dat zij de Heere God benaderen en behandelen als een van de vele goden in het oude Midden-Oosten. Ze beschouwen en behandelen de Heere God als een heidense afgod. Ja, ze menen dat ze hem kunnen controleren, dat ze hem kunnen manipuleren om de zaken naar hun hand te zetten en dingen voor zichzelf gedaan te krijgen. Maar weet je, alles begint met God op deze schandelijke wijze te behandelen en het eindigt met uw medemens die geschapen is naar Gods beeld ook zo schandelijk te behandelen. Misschien vraag je je af, ja, waarom is Israëls gedrag zo nauw verbonden met het beeld van God dat zij eigenlijk hebben? Het beeld van God dat zij gevormd hebben. Wel, er is een principe in de schrift die ons leert dat wij mensen veranderd worden naar het beeld van de God die wij aanbidden. En dat we zijn karakter gaan vertonen. Of dat we dat nu willen of niet. Wij worden, lieve mensen, wat wij vereren. Psalm 115 en ook Psalm 135 laat ons dit heel duidelijk zien. Ik wou dat toch even aan jullie tonen. De psalmist zegt daar, kijk, onze God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. En dat spreekt hij over hun afgoden. Hij zegt, hun afgoden zijn zilver en hout. Het werk van mensenhanden, ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, maar ze tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid met hun keel. En let nu op de woorden. Wie hen maakten, zullen worden als zij. En allen die op hen hun vertrouwen stellen. Zie je dat? Wij worden wat wij vereren. Kijk, wie dat zich afkeert van de levende God, om waardeloze afgoden te dienen, die wordt even vruchteloos als hen. En als je de Heere God loochent, en let op de bewoording hier, dan verlies je al je zintuigen om je als mens te gedragen. En dan heb je geen enkele notie meer wat het betekent om jezelf te gaan te gedragen als een beelddrager van God en te handelen naar Gods wezen en karakter. En beste mensen, dat principe helpt niet enkel voor de vreemde goden die in het leven geroepen worden, maar het geldt evenzeer voor ons godsbeeld dat wij ons vormen en in het leven roepen. We hebben ook allemaal onze opvatting van wie dat God uiteindelijk is. En we zijn allemaal geneigd, denk ik, om God te gaan herscheppen naar ons beeld, in plaats van ons te laten herscheppen naar zijn beeld. Dat is heel attractief, hè? Want het beeld van God dat je voor jezelf creëert, dat spreekt je nooit tegen. Dat bevestigt u alleen maar. En wij zijn mensen die zo graag de controle over ons leven bewaren. Die zo graag de controle over ons leven zoeken. En er gemakkelijk toe komen om de Heere God te misbruiken en hem te manipuleren. Oh, je kent het wel. We gaan voor iets bidden. We hebben het scenario wel al in ons achterhoofd, hè. En het enige wat de Heere God moet doen, is zijn zegen erover geven, hè. Kijk, als wij menen dat we de Heere God kunnen manipuleren door te bidden in de magische formule in Jezus' naam, om onze eigen zaakjes gedaan te krijgen, dan behandelen we de Heere God als een afgod. Als wij menen dat we Gods beloftes kunnen claimen als een soort drukkingsmiddel om God te laten doen wat wij willen dat hij doet, dan behandelen we de Heere God als een afgod. Als we denken dat wij onmisbaar zijn voor God, met onze vele talenten, onze geweldige bediening, en dat we hem zoveel lofprijs en eer en aanbidding geven, dan behandelen we de Heere God als een afgod. Als we denken dat we Gods zegen en zijn voorspoed kunnen afkopen met hem steekpenningen te geven op zondagmorgen, dan behandelen we de Heere God als een afgod. En beste mensen, er is enorm veel afgoderij in Stefania's dagen. En er is enorm veel invloed van de wereld van buiten in die dagen. Maar het is niet enkel, ook in onze dagen, de wereld rondom. Je zult het wel merken in de media, er is opnieuw heel veel interesse voor spiritualiteit en voor natuurgodsdiensten. Je zult het wel al gemerkt hebben. Maar dat is niet alleen de wereld buiten. Ook binnen de evangelische wereld sijpelt dat ook binnen. Tegenwoordig worden we eigenlijk in de evangelische wereld sterk onder de invloed gebracht van wat ik zou noemen kwalijke uitwassen van een onbijbelse visie. Ten eerste van goed en kwaad, maar ook van wie de Heere werkelijk is. Er zijn leringen die de ronde doen onder ons, die op de keper beschouwd ons aan het terugvoeren zijn naar de wereld van het heidense veelgodendom. Want tegenwoordig worden de machten van de duisternis bijna als halfgoden beschouwd. Materiële zaken, daar moet je ook al mee oppassen tegenwoordig, want er kan dan een vloek oprusten, het kan met boze geesten verbonden zijn. Pas op, he, als je naar de rompelmarkt gaat en nog een keer wat meebrengt. Mensen, dat is geen bijbelse visie. He. Het wereldbeeld achter dergelijke schadelijke lering dat verborgen zit, dat is nagenoeg identiek aan het wereldbeeld van het heidendom. Een wereldbeeld wat dan nota bene van bij het begin door de vroege christenen zeer fel bestreden werd. Maar we leven in een tijd waar het Bijbels analfabetisme nog nooit zo groot geweest is als nu. En dat vormt eigenlijk een ideale voedingsbodem voor halve waarheden, heidense invloeden en valse leringen. Weet je, 90% van alle problemen die zich onder christenen voordoen, en waar er pastorale hulp bij betrokken wordt, in de kern zijn die problemen te herleiden tot een vals en verwrongen godsbeeld en slechte leer, slechte theologie. Vraag dan maar eens na aan de mensen die actief zijn. De toestand van Gods volk in de dagen van Sefania, die is veel dichterbij, vrienden, dan je denkt. Maar goed, enfin, dat was mijn pastoraal momentje voor deze avond. Om terug te komen tot ons overzicht, in het tweede deel, in het tweede hoofdstuk namelijk, vanaf vers 4, dan vinden we dat de geografische horizon uitgebreid wordt nu naar de omliggende volkeren, grootmachten als Assyrië en Kush. Want de Heere God die gaat uiteindelijk naar het Sinaï-verbond met Israël, gaat hij ook hen oordelen, omwille van het kwaad en het onrecht dat deze volkeren Gods volk hebben aangedaan. Ja, ondanks Israël afvalligheid blijft de Heere God trouw aan het Sinaï-verbond. En deze volkeren worden geoordeeld naar het beginsel dat eigenlijk al te ontdekken valt bij Abraham en de aartsvaders. En dat principe is, wie u vloekt, zal ik vloeken. Wie u zegent, zal ik zegenen. Sefania hoofdstuk 2, vers 8 tot 10, ik ga er nu op ingaan, maar laat dat ook duidelijk zien. En trouwens, misschien wordt het volgend jaar ook wel behandeld, maar de profeet Obadja is eigenlijk een hele illustratie van dat principe. Daar zie je hoe dat de Edomieten geoordeeld worden. Ja, ze hebben een klein Judas momentje. Toen dat Babylon Jeruzalem veroverd had, dan gaan ze meehelpen met de Babyloniërs. En gaan ze eigenlijk hun broedervolk, de Israëlieten, schandelijk behandelen. En het boekje Obadja is daaraan gewijd hoe dat God de Edomieten zal oordelen naar het verbond. Wie u vloekt, zal ik vloeken, zegt de Heer. Dus ondanks hun ontrouw, blijft de Heer trouw aan het verbond. En dat is heel bijzonder. En dan, om door te gaan, vinden we in het derde hoofdstuk dat de geografische horizon andermaal uitbreiding neemt. Nu tot alle volkeren van de ganse aarde. En dat vindt u voornamelijk in vers 8. Daarom verwacht mij, luidt het woord van Yahweh, op de dag dat ik zal opstaan tot de buit, want mijn vonnis is volkeren te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. Zie je, alle volkeren van de aarde zullen uiteindelijk onder het oordeel van God komen. Dus je merkt, vrienden, dat Sefania dit beeld van Gods oordeel eigenlijk gestadig opbouwt in de opeenvolgende gedeelten. De grote dag van Yahweh is de dag van Gods naijver en toorn. Maar zoals u wellicht zult opgemerkt hebben tijdens de lezing, verandert ineens de toon van Sefania zijn boodschap compleet. Want Gods oordeel is niet enkel verhelding, maar tevens een zuivering. Een reinigend oordeel dat loutering brengt. Vindt u zo heel mooi ook, in 3 vers 9. Maar dan zal ik de volkeren, let erop, zal ik de volken andere reine lippen geven, opdat zij allen de naam van Yahweh aanroepen, opdat zij hem dienen met eenparige schouder. En de boodschap neemt zo'n mooie wending, want wat Sefania ons nu gaat voorhouden, is eigenlijk het beeld van een nieuwe, gereinigde, herstelde mensheid die op Yahweh al hun hoop en vertrouwen heeft gesteld. Een nieuwe mensheid die de Heere God eert en aanbidt en zingend, juichend in Gods tegenwoordigheid, zich verblijdt omwille van wie hij is. Dat is eigenlijk een heel ander beeld dan wat tot nu toe in het boek Sefania geschilderd is, maar wel degelijk een vast onderdeel vormt van de grote dag van Yahweh, de Heer.
En dat is vaak een vergeten onderdeel. Maar als wij denken aan oordeel, dan denken we altijd in eerste instantie aan straf. Maar denken we niet aan dit.
En dat is zo mooi in Savanja. Denk dat u het ongetwijfeld alles wel hebt meegemaakt, vooral in de zomermaanden, dat op een stralende zomerse dag, met open hemel, en dat ineens, van de ene minuut op de andere, op heel korte tijd, dat donkere wolken zich aan de hemel beginnen samen te pakken, en dat een hevig onweer zich rollend, donderend aankondigt. En dan wordt het ineens heel snel zwart. Maar als je dan achter u kijkt, en dat je nog een stukje ziet van de voormalige open hemel, dan zie je dat er ineens een heel bijzonder fenomeen gebeurt. Er gaan er zich ineens één of meerdere prachtige regenboog gaan aftekenen tegen die donkere wolken die samenpakken. Dat is een geweldig contrast. Die lichtende hoop van een veelkleurige regenboog tegen de achtergrond van die samenpakkende donkere wolken. En in een bepaald opzicht is dat ook de dag van de Heer. De dag van de Heer is beide. Het zijn de donderwolken van Gods oordelen, maar tegelijkertijd ook het hoopvolle licht van de prachtige regenboog van Gods beloftes. En dat is het beeld wat we nu gaan ontdekken in het laatste deel van Sefania. Kijk wat we vinden vanaf vers 9 tot aan het einde van het hoofdstuk, in hoofdstuk 3. Het zijn drie opmerkelijke thema's. Als eerste vindt u in vers 9 tot 13 de omkering van de Babylonische spraakverwarring. Vers 14 tot 17 wordt de vreugdezangen van Sion in de kijker gezet. En vers 18 tot 20 vindt u hoe Yahweh belooft dat hij een keer zal brengen in het lot. En ik wil voornamelijk bij die eerste twee stilstaande tijd, staat mij niet toe om heel dat gedeelte te overdenken met jullie. Maar wat je vindt in vers 9 tot 13 is eigenlijk de omkering van de Babylonische spraakverwarring. Ja, dat de stijl die Sefania hanteert, en daar zijn heel veel uitleggers het over eens, klinkt hier in deze passage de echo door van het verhaal van de torenbouw van Babel uit Genesis hoofdstuk 11. Je weet wel wat de Heere God de volken verwart, hen verdeelt en verstrooit over de aarde door de ontstane spraakverwarring. Ja, we vinden in dat gedeelte dat de mensheid in plaats van de naam van de Heer te aanroepen in alle nederigheid, wat ze eigenlijk hadden moeten doen, dat ze probeerden in hun hoogmoed en hun arrogantie voor zichzelf een onvergetelijke naam te maken, door met vereende krachten een heiligdom te bouwen dat zou reiken tot aan de hemel. Een heiligdom, een beetje zoals die ziggurat-tempels, en de bedoeling is dat de goden langs de trap naar beneden komen, te midden van de mensen. De mensheid die gaat nu eigenlijk goden creëren naar hun eigen beeld en gelijkenis. Dat bovenste vertrekje hier, dat is een vertrekje en daar wordt er meestal een bed ingezet en een tafel, zodat de godheid daar zijn tuchtje kan doen en een stutje kan eten dat nodig is. En er wordt verwacht dat hij dan naar beneden komt, te midden van de mensen. Dus vanaf Genesis hoofdstuk 11 zie je heel duidelijk dat de mens goden gaat creëren naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Maar weet je, de grote dag van Yahweh, die zal een omkeer brengen in het oordeel wat dat toen over de mensheid gekomen is. En er klinken in de boodschap van Sefania eigenlijk heel wat echo's door uit die vroege hoofdstukken van het boek Genesis. Namelijk de voorgeschiedenis op de roeping van Abraham, Genesis 1 tot hoofdstuk 11. En er vallen namelijk in dit gedeelte 7 effecten van het Babel-incident te ontdekken, die door Yahweh omgeturnd zullen worden in dit bijzondere beeld van de komende dag van de Heer. En die wil ik toch heel kort met u overlopen. Dat vind ik wel heel bijzonder en ook heel bemoedigend. Want de profeet Sefania zegt dat er in de dag van de Heer enkel nog reinheid gevonden zal worden en niet langer verwarring. Eerste gedeelte van vers 9. Reinheid en niet langer verwarring. Ik denk dat ik je niet moet vertellen dat we tot op de dag van vandaag nog steeds met de spraakverwarring van Babel leven in onze wereld. De talloze misverstanden die plaatsgrijpen onder de mensen in alle mogelijke sociale relaties, of dat dan nu van persoonlijk niveau is, of op internationaal niveau, mensen begrijpen elkaar vaak niet en praten gewoon over elkaar heen. En dan hebben we het nog niet over de uitlatingen. Over de onreinheid en de boosheid die ook in onze dagen steeds onbeschaamder gespuit wordt.
Zelfs de wereldleiders houden zich niet meer in, hè? Denk maar aan de Twitter-president Trump, of aan Erdogan, hè, die precies de geschiedenis aan het herschrijven is. Die mensen houden zich helemaal niet in. Maar weet je, Zefania belooft dat er een dag komt dat God de volken opnieuw reine lippen zal geven, zodat allen zijn naam zullen aanroepen. Ja, misschien moest Petrus wel op de Pinksterdag ook wel aan deze passage denken. Toen dat hij daar al die mensen uit de verstrooiing, uit alle hoeken van de toenmalige wereld in Jeruzalem zag bijeenkomen. En toen dat de Heere God op spectaculaire wijze in één moment die spraakverwarring wist te overkomen. En de taalbarrière oversteeg door de Heilige Geest. Zodat iedereen, goed verstaanbaar, in zijn eigen taal, de machtige daden van God en de opgestane Heer Jezus Christus hoorde verkondigen. En allen die in reactie op dat goede nieuws, zoals Petrus het verkondigde, de naam van de Heer aanriepen, die werden verlost en behouden. En die ontvingen eveneens de gave van Gods geest. Reinheid van lippen. En niet langer verwarring. En dat geeft een heel bijzonder gevolg. Kijk, als de verloste volken van de aarde hun lippen gereinigd zijn, dan vinden we ook dat ze eenheid en samenhorigheid zullen kennen. Eindelijk. Hè? Eenheid en niet langer verdeeldheid. Dat vindt u in het tweede gedeelte van vers 9. Eenheid en samenhorigheid. Om nu samen, schouder aan schouder, Yahweh, de Heer, te dienen. Dat is toch geweldig. Dat dit uiteindelijk de eenheid zal brengen onder de mensen. En dat brengt mij bij mijn derde punt, wat u in vers 10 vindt. Dat er in die dag ook aanbidding zal aangetroffen worden. Aanbidding en niet langer uitsluiting. In vers 10 lezen we van de andere zijde de rivieren van Kush, zullen mijn aanbidders, mijn verstrooide, mijn offerhaven brengen. Kijk, toen de mens eenmaal na zijn opstand tegen God uit Eden verdreven werd, dan was het eigenlijk uitgesloten dat de mens nog ergens anders heen kon om in Gods aanwezigheid te verblijven. God woonde niet langer onder de mensenkinderen op de aarde. Maar alleen later, toen de Heere God zijn belofte aan Abraham nakwam door zijn nakomelingen uit Egypte te verlossen uit de slavernij, werd Israël uitgenodigd om in een verbondsrelatie te treden met Yahweh. En ze waren dan op dat moment eigenlijk in de mogelijkheid om opnieuw in Gods nabijheid te leven en hem te eren met offerhaven. Maar dat voorrecht viel enkel in beginsel Israël ten deel. Alle overige volkeren die waren daar grotendeels van uitgesloten, omdat ze geen deel uitmaakten van Gods volk. Je moest Israëliet worden. Maar op de grote dag van Yahweh, zegt Zefania, zal Gods belofte aan Abraham om door hem en zijn nageslacht alle volkeren te zegenen van de aarde, zal die belofte vervuld worden. En er is hier één bevolkingsgroep die door Zefania afzonderlijk in de kijker geplaatst wordt. De Kushieten en de achterliggende landen aan de overzijde van de rivieren. Kush, dat was in die dagen een groot en machtig zwart-Afrikaans koninkrijk te zuiden van Egypte. Dat is het grensgebied van het huidige Soedan en Ethiopië. Vandaar dat er nu vertalingen ook bij sommigen Ethiopië staat. Nu, deze machtige bevolkingsgroep gaat eigenlijk in de 8e en de 7e eeuw voor Christus, de tijd dus van Zefania, heel veel invloed gaan uitoefenen in die regio. Uiteindelijk veroveren ze Egypte. En genieten ze heel veel respect, want ze hebben zelfs ambassadeurs tot aan het hof van Assyrië toe. En in Jeruzalem worden ook heel wat Kushieten aangetroffen. Jeremia die vermeldt het zelfs, dat er in Jeruzalem Kushieten aanwezig zijn. Maar de vraag rijst hier natuurlijk waarom dat juist die bevolkingsgroep in de kijker staat. Nu, het is heel goed mogelijk dat Zefania gedeeltelijk van dit volk afstamde. Want we vinden namelijk in het geslachtsregister, aan het begin van hoofdstuk 1, dat zijn overgrootvader Kushi heette. En Kushi is de Hebreeuwse benaming voor iemand die van Kush afkomstig is. Misschien was Zefania wel een verre nakomeling uit een gemengd huwelijk. En ook in hoofdstuk 2 komt die bevolkingsgroep aan bod, namelijk in vers 12. Dan zie je in 2 vers 12 dat Zefania opnieuw de scheenwerper plaatst op die Kushieten en zijn aankondiging van Gods oordelen. En als laatste is hier in hoofdstuk 3, wanneer dat er gesproken wordt over de behoudenis van God op de grote dag van de Heer. Dus het is toch heel opmerkelijk, vrienden, dat juist die Afrikaanse bevolkingsgroepen symbool staan voor de aanbidding van de volkeren die in die dag gebracht zal worden. Die volkeren zullen naderen met vrijmoedigheid en ze zullen de Heer de eer geven waar hij recht op geeft. Juist die Afrikaanse bevolkingsgroepen worden uitgezonderd. En als je er even over nadenkt, eigenlijk is dat nu al volop aan het gebeuren. Want de gemiddelde evangelische christen vandaag is geen West-Europeaan, maar is een Afrikaan. En is een vrouw en is van Nigeriaanse origine. Dus eigenlijk is dat nu al aan het gebeuren. Maar dan zullen alle volkeren naderen tot God en hem de eer geven die hem toekomt. Aanbidding en geen uitsluiting. Geen enkel volk wordt uitgesloten. Want de Heere zal zuiveren. Hij zal zuiveren van schande en schaamte. Vers 11a. Ten die dagen zult gij niet behoeven te schamen over al de misdaden waarmee gij tegen mij hebt overtreden. Want dan zal ik uit uw midden uw trots juichenden verwijderen. Kijk, toen de Heere God de mens uit Eden had weggestuurd, en de mens eigenlijk in opstand gekomen was tegen God, ja, dan weet je dat de eerste reactie van de mens schaamte was ten aanzien van de Heere God en schaamte voor zijn medemens. Schaamte was eigenlijk het eerste gevolg van het misbruik van de vrijheid die God aan de mensen gegeven had, door in ongehoorzaamheid de verkeerde keuze te maken, toen dat de mens door de slang verzocht werd. Nu die schaamte, als je verder leest in het boek Genesis, die schaamte verdwijnt al heel snel in de komende generaties. Zeg maar in evenredigheid met de mate waarin dat de mens steeds verder en verder van God verwijderd raakt. Denk bijvoorbeeld maar aan die nakomeling van Kain, aan Lamech, die roemt in zijn gewelddadigheid en in zijn boosheid. Maar op de dag van de Heer, zegt Zefania, zal de Heer de mensheid zuiveren van zijn schaamte en allen uitzuiveren, zegt hij, die in hun arrogantie en in hun trotsheid onbeschaamd roemen en juichen en wat eigenlijk hun schande is. Jawel, de Heer zal hem voor altijd wegnemen. En er zal op die dag geen enkele reden meer tot schaamte gevonden worden. Niet in Gods tegenwoordigheid en ook niet langer onder elkaar. En de reden is omdat die diepe vertrouwensbreuk die ontstaan was tussen God en de mens en tussen de mens en zijn medemens voor altijd hersteld zal zijn. De dag van de Heer wordt er enkel, dat is mijn vijfde punt, nederigheid gevonden en geen hoogmoed. Het tweede gedeelte van vers 11 en het eerste gedeelte van vers 12. En voortaan zult gij niet meer hoogmoedig zijn op mijn heilige berg. En ik zal in uw midden overlaten een nederig en bescheiden volk. Ik denk dat het geen geheim is, mensen, dat vooral hoogmoed de zelf opgeworpen muur is die mensen ervan weerhoudt om Gods genade en vergevingsgezindheid in hun leven te kunnen ervaren. Ja, wie dat trots is en vol van zichzelf, wat trouwens heel typerend is voor onze hedendaagse selfie- en ego-cultuur, ja, die meent voor zichzelf geen vergeving nodig te hebben. En om die reden is trots en hoogmoed het hoofddoel van Gods komende oordeel over de gehele mensheid. Nagenoeg alle profeten die kondigen aan dat op de dag van Jahweh al wie zich in trots verheft, zal vernederd worden. God die zal alle eigen roem van mensen met wortel en tak uitroeien. En de dag van de Heer ziet er niets meer over om jezelf nog op de borst te slaan. En de Heere God is al juist wie dan nederig, wie dan bescheiden is, verhogen. Alleen voor hen is er hoop in de dag van de Heer. En Zefania die had daar zijn volksgenoten ernstig voor gewaarschuwd. Herinnert u, hoofdstuk 2, vers 3. Zoek Jahweh, alle zachtmoedigen van het land die zijn geboden naleeft. Zoek gerechtigheid, zoek nederigheid. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van het toorn van Jahweh. En op de dag van de Heer wordt er enkel nederigheid gevonden en geen hoofdmoed. Wat mij brengt bij mijn zesde punt. De dag van de Heer vinden we rotsvast vertrouwen in de Heere God en die langer leugens. Vers 12b en vers 13a. Zij wie schuilen bij de naam van Jahweh, het overblijfsel van Israël, zal geen onrecht doen, noch leugens spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevorderd worden. Kijk, in de tuin van Eden verkoos de mens om te gaan vertrouwen op de vader van de leugen.
De mens die kon zich heel goed vinden in het valse godsbeeld dat de slang hen voorhield. De slang die loopt de mens voor dat de Heere God een onredelijke en gebiedende God is, die hun vertrouwen helemaal niet waardig was. Volgens de slang is God een onderdrukker. En te eten van de vrucht, dat is eigenlijk de enige kans voor de mens om van onder Gods onredelijkheid vandaan te komen, om volwassen te worden, om op zijn eigen benen te staan en een keer zelf te bepalen wat goed is voor zichzelf. En de mens, die geeft zijn vertrouwen in de waarheid en in de goedheid van de Schepper God op en hij gaat zijn vertrouwen stellen in die leugen. En dat is het begin van alle ellende. Dat moet ik je niet vertellen, denk ik. Maar de dag van de Heer, zegt Zephania, die zal een einde maken aan alle leugen en bedrog. En aan allen die het karakter van de vader van de leugen vertonen. Die zullen mee voorgoed verdwijnen. Want op de dag van de Heer wordt alleen waarheid en diep vertrouwen in de naam van Yahweh. Een rotsvast vertrouwen in het karakter en de reputatie van de God die alleen goed is. Dat zal de aarde volkomen vervullen. Ja, als dat geen geweldig vooruitzicht is. Wat met zich meebrengt, volmaakte rust en niet langer vrees. Het einde van vers 13, volmaakte rust en niet langer vrees. Want ze zullen wijden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt. Kijk, toen de mens God de rug had toegekeerd, was zijn reactie niet enkel schaamte, zoals u weet, maar ook vrees voor God. De mens was niet alleen zijn onschuld kwijt, hij was ook zijn vrede kwijt. En sindsdien is angst en vrees niet meer weg te denken uit onze wereld. Populisten die vieren hoogtij in de hedendaagse politiek. Waarom? Omdat zij de angst en de vrees die bij mensen leeft, bevestigen en voeden. Vrees voor de ander die anders is. Vrees voor een snel veranderende wereld. Men vreest voor zowat alles de dag van vandaag, behalve de enige dat je zou moeten vrezen. Dat is de Heere God. Maar in die dag van de Heer, zegt Zephania, zal de mens zijn vrede in en met God terugvinden. En gaat hij rust en voldoening kennen in de zorg en de bescherming van God, de goede herder. Ja, Psalm 23 is hier niet ver af, zoals u merkt. En dat is een heel mooi samengesteld beeld. De lichtzijde van de komende dag van de Heer. Die veelkleurige regenboog van Gods beloftes die zich aftekent tegen die donkere wolken van Gods oordelen. Gods nieuwe volk, zegt Zephania, die zal een leven kennen dat gekenmerkt is door reinheid, eenheid, aanbidding, zuiverheid, nederigheid, vertrouwen en vrede. Maar verwarring, verdeeldheid, uitsluiting, schaamte, hoogmoed, leugens en vrees, die zullen niet langer gevonden worden. Dit is het goede nieuws. Dat is het evangelie volgens Zephania. Als dat geen vooruitzicht is om hoopvol naar uit te zien. En inderdaad, zegt Zephania, dat is wat Gods volk ook zal doen. Ze zullen zich verheugen. De vreugdezanger van Sion. Juicht, dochter van Sion, juicht, Israël. Verheug je en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem. En vanzelfsprekend is Sion, Jeruzalem, tal van passages in de profeten die ver vooruit zijn. Geen beschrijving van het oude Jeruzalem, de stad van David in het oude testamentische Israël, maar een vooruitblik naar het nieuwe, herstelde Jeruzalem, de stad van God. Waar alle volkeren zullen toestromen zoals Jesaja op meerdere plaatsen had aangekondigd. En een hele mooie is Jesaja 64, die we ook toch ook eens even laten zien. Want wat zegt Jesaja? Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. En let op die blijdschap hier, maar gij zult u verblijden. En juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En kijk eens wie dat er ook aan het jubelen is. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. En is het niet dat apostel Johannes in het boek
De openbaring van Jezus Christus, die nader verklaart wanneer dat de realiteit wordt. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Let op de bewoording die bijna gelijklopend is met Jesaja. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, de eerste aarde zal niet meer gedacht worden, zegt Jesaja ook hier, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie, de woonplaats van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geschrei, nog pijn zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En hij die op de troon zat, zei, zie, zie, ik maak alles nieuw. Het is heel bijzonder. Nu, waarom is er zo'n uitbundige feestvreugde om terug te keren tot Zefania hoofdstuk 3? Waarom is er zo'n feestvreugde? Waarom jubelt men in Sion? Wel, dat kan je vinden in vers 15, die erop volgt. Excuseer. Jawel, heeft uw gerichten weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, jawel, is in uw midden. Ge zult geen kwaad meer vrezen. Zie je? De oorzaak van de geweldige vreugde is het feit dat God het gericht heeft weggenomen en de vijand heeft weggevaagd. En hier is die tweede tijdshorizon zo belangrijk, mensen. Want is het niet de Heer Jezus die het oordeel dat wij verdiend hadden op zich genomen heeft? Is Hij het niet die de vijand met zijn eigen wapens heeft verslagen door zijn dood en opstanding? De feestvreugde op Sion, op Gods heilige berg, die heeft als hoofdthema niet de vergeving van zonden, maar die heeft als hoofdthema de vernietiging van een macht die de mensheid al sinds mensenheugenis door in vrees en slavernij houdt. Jesaja 25, die geeft ons aan de reden van dat geweldige feest op Gods heilige berg. En dan zie je dat de Heer God voor alle volken, let op de woorden, voor alle volkeren van de aarde een gigantisch banketje gaat aanrichten. En waarom? Kijk eens, omdat de dood teniet gedaan is. Het kleed op alle volkeren is het doodskleed, zal voor eens en voor altijd vernietigd worden. Zie je? Dat is de reden van de geweldige feestvreugde. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En Jahwe de Heer zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Opnieuw diezelfde bewoording. En weet je, lieve mensen, dat is de hoofdreden waarom de Heer Jezus ook naar het kruis is gegaan, zegt de brief aan de Hebreeën. Is het niet zo dat de Heer Jezus vlees en bloed heeft aangenomen, opdat Hij ons zou verlossen van Hem die door de dood over ons heerste? Hem die de macht over de dood had, lezen we, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Is dat niet geweldig? Dat is de reden van de feestvreugde. Kijk, de dood, lieve mensen, dat is geen eenmalige gebeurtenis. Maar het is een afschuwelijk systeem wat dat de mens van al zijn waardigheid berooft. Een meedogenloze slavernij waaraan dat wij ons niet kunnen onttrekken. Maar de Heer Jezus, die heeft de dood voor eeuwig overwonnen. En die heeft leven en onverhankelijkheid aan het licht gebracht door zijn opstanding. En weet je wat het heerlijke gevolg daarvan is? Kijk maar eens, er is hier opnieuw een insluiting te vinden in die versen 15 tot 17. Jahwe is in hun midden. De Heere God die komt opnieuw te midden van de mensen wonen. En het mooie is dat dit gedeelte begon met de vreugdeklanken van Sion en het eindigt met Gods uitbundige vreugde te midden van de mensen. Hij zal rusten in zijn liefde. Hij zal over u juichen met jubel. Is dat niet geweldig? Is dat niet geweldig uiteindelijk? Dat de Heere God zijn vreugde vindt in de mensenkinderen. En weet je, dat is nu die vreugde die de Heer Jezus voor zich zag liggen. En waarom hij de schande van het kruis heeft veracht. Omdat hij wist dat door het kruis en de opstanding Gods vreugde in eeuwigheid gerealiseerd zal worden. Wat een geweldig plaatje dat hier toch wordt geschilderd. En dan hou je niet veel over van mijn geratel van heel de avond. Ik hoop dat je toch dit onthoudt. Namelijk dat Gods toorn slechts de voorbereiding is op Gods volmaakte vreugde. Gods toorn is slechts de voorbereiding op Gods volmaakte vreugde. En Gods oordeel is slechts de voorbereiding op zijn komst en op zijn inwoning. En om die beide redenen is onze vrees voor goed vervangen door vreugde. Want zie je, op die dag zal God voor altijd thuis zijn, te midden van zijn zonen en dochters uit alle geslachten, volken, naties en talen. De Heere God, die zal zijn schepping, zijn tempelpaleis, dat zal hij reinigen, dat zal hij herstellen, dat zal hij vernieuwen, zodat zijn huis opnieuw zijn thuis wordt onder de mensenkinderen en de aarde wederom vol is van zijn heerlijkheid. Want de aarde is zijn heerlijkheid. Ik hoop dat deze overdenking, vrienden, over een klein verwaarloosd boekje van Sefania ervoor zorgt dat dat boekje toch een beetje gaat stijgen op je prioriteitenlijstje van boeken die je maar regelmatig wil lezen. Want het is een heel kostbaar boek. Dank je voor je aandacht. Amen.